Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Beste medepelgrims van Pelgrim in eigen land. Van harte welkom bij alweer een nieuwe staptocht. Pelgrimstocht die wij samen mogen afleggen. Ook vandaag zullen wij als pelgrims onze harten openstellen en ontvangen wat God ons wil schenken. Dat we zeggen, in de weersomstandigheden, op de wegen, bij de mensen die we op deze tocht zullen ontmoeten. We hebben een beetje een stormachtige dag uitgekozen om erop uit te trekken. Dus trek uw stevige wandelschoenen maar goed aan en een regenjas zullen we misschien ook wel goed kunnen gebruiken. We gaan hoe dan ook met de vraag om Gods zegen het weer een beetje trotseren. En vandaag begint onze staptocht van opnieuw zo'n 30 kilometer in Heide. Heide is een dorp van zo'n 4600 inwoners dat gelegen is aan spoorlijn 12, waardoor men vanuit Antwerpen naar Roosendaal in Nederland kan reizen. Een dorp dat in 2007 nog werd genomineerd in de verkiezing van het mooiste dorp van Vlaanderen uit de provincie Antwerpen. Vlakbij Heide ligt natuurlijk de Kalmthoutse Heide. Een uitgestrekt heidegebied dat zich aan beide zijden van de Belgische-Nederlandse landsgrens bevindt. Het biedt 6000 hectare aan heidegrond en een grote variëteit van wandelroutes aan de wandelaars. Met routes die variëren van 1,7 tot maar liefst 24 kilometer. Nu, de heide zelf zullen we vandaag niet aandoen. We gaan namelijk de andere richting uit. En starten zo onze pelgrimstocht in de Noorderkempen. In een klein stationnetje 's morgens in de vroegte. Het is een kinderwijsje dat velen van jullie ongetwijfeld zullen kennen. En ik sta inderdaad in een klein stationnetje deze ochtend. U hoort de vogels fluiten die hun ochtendzang gebruiken om God en de schepping te eren. En ik sta momenteel in Heide. Jawel. Het is een beetje naar het noorden natuurlijk van ons land in de provincie Antwerpen, ook het bisdom Antwerpen. We bevinden ons niet zo heel ver van de Nederlandse en Belgische landsgrenzen. En wie Heide zegt, die zegt ook de bakermat of de thuishaven van Spike en Susie of Bob en Babette. En natuurlijk in het Nederlands veel beter gekend als Suske en Wiske. De jonge striphelden die vele avonturen hebben beleefd. En zij zijn natuurlijk de geestelijke kinderen van Willy van der Steen. Hij werd geboren in het jaar 1913 in Antwerpen. Nu, hij beschikte van jongs af aan over een ruime mate aan fantasie. Op straat vertelde hij aan zijn vriendjes zelf verzonnen verhalen die hij vergezeld liet gaan van met stoepkrijt op de straat getekende afbeeldingen. Het waren, als het ware, zijn eerste strips. Op school kon hij zijn aandacht niet echt bij de les houden. Na zijn tijd op de lagere school, die hij volgde in het Sint-Eligius-instituut in Antwerpen, schreef hij zich op 13-jarige leeftijd in voor een avondcursus beeldhouwen in de Antwerpse Academie voor Schone Kunsten. Overdag ging hij in de leer bij zijn vader, die als beeldhouwer en ornamenteur werkzaam was. In weer en wind moest Willy in die tijd op de steiger staan om daar zijn ambacht uit te oefenen. In de jaren 30 veranderde de bouwstijl. De architectuur werd soberder en de behoefte aan ornamenteurs nam snel af. Om wat geld te verdienen nam Van der Steen in die periode veel verschillende baantjes aan. Op een goede dag werd hij etaleur bij het warenhuis Innovation. Tijdens het inrichten van een etalage kreeg hij een Amerikaans tijdschrift in handen dat hij doorbladerde om te zien of hij er ideeën voor de inrichting uit kon opdoen. Of de etalage ooit mooi is geworden, dat weten we niet, maar wel is bekend dat het oog van Willy in dat tijdschrift viel op een artikel met de titel Comics in Your Life, of Stripboeken in Je Leven. Door het lezen van dat artikel rijpte bij Willy van der Steen het plan om zelf ook striptekenaar te worden. In het personeelsblad van het warenhuis tekende hij een van zijn eerste strips. De Tweede Wereldoorlog heeft een grote invloed gehad op de carrière van Willy van der Steen. Omdat de Amerikaanse strips die tot dan toe in de kranten stonden in de oorlogsjaren niet konden worden gepubliceerd, werd in Europa gezocht naar talent van eigen bodem. Willy greep deze kans met beide handen aan. In die oorlogsjaren zette hij de eerste stappen op weg naar een onafhankelijk bestaan als striptekenaar. Strips als De Lollige Avonturen van Poetifar, Thor de Holbewoner, Sinbad de Zeerover en de avonturen van Piwo, het houten paard, zagen het levenslicht. Aan het eind van de oorlog bedacht hij zijn beroemdste en meest succesvolle creatie, Suske en Wiske. De eerste aflevering van deze strip stond in de Nieuwe Standaard van 30 maart 1945. De titel luidde echter De avonturen van Ricky en Wiske. Omdat Willy van der Steen achteraf ook niet geheel gelukkig was met de figuur Ricky, liet hij deze aan het begin van het volgende verhaal verdwijnen. In dat tweede verhaal verschijnt de huidige Suske op het toneel. De ontmoeting tussen hem en Wiske zou het begin blijken te zijn van een van de langstlopende en meest populaire stripseries van Europa. Een grote bijdrage aan het succes werd ook geleverd door de verschijning van Lambiek. Willy van der Steen heeft later wel gezegd dat veel elementen van zijn eigen karakter terug te vinden zijn in de persoon van Lambiek. De vaste kern van de serie werd compleet toen de ijzersterke J. Rommeke in het verhaal De Dolle Musketiers zijn opwachting maakte als geheim wapen. Nadat hij door toedoen van Wiske en vooral Schanulleke, een vriend van de striphelden geworden was, bleef hij als vaste speler in de serie optreden. Naast de verhalen van Suske en Wiske heeft Van der Steen in deze beginperiode nog vele andere verhalen in de meest uiteenlopende genres getekend. Een serie die in dit overzicht zeker niet zou mogen ontbreken, is De Familie Snoek. Maar denken we onder andere ook aan de strip Bessie. En al vroeg kreeg Van der Steen behoefte aan medewerkers die hem werk uit handen namen. Omdat hij steeds weer nieuwe series en verhalen bedacht, moest hij soms aan 4 of meer producties tegelijkertijd werken. Zelfs voor een harde werker als Willy van der Steen was dat te veel gevraagd. Over het algemeen liet hij series die hij zelf had bedacht en waarvan hij de eerste verhalen geheel zelf verzorgde, na enige tijd voor een groot deel over aan medewerkers. De meest succesvolle creatie bleef natuurlijk Suske en Wiske. En dat heeft hij door de jaren heen grotendeels zelf in handen gehouden. Weliswaar zorgden studiomedewerkers op een gegeven moment voor de uitwerking van de verhalen. Maar de scenario's en basisschetsen voor de tekeningen bleven van zijn hand komen. Dat zou veranderen in 1972, want in dat jaar begon Van der Steen met de reeks Robert en Bertrand, een idee waar hij al lang mee rondliep. En omdat hij al zijn energie in dat nieuwe project wilde stoppen, gaf hij de verantwoordelijkheid voor Suske en Wiske vanaf dat jaar over aan zijn naaste medewerker Paul Geerts. In het jaar 1985 startte Willy van der Steen met zijn laatste serie. Deze speelde zich af in de 16e eeuw, een tijdperk waar hij altijd zeer veel bewondering voor heeft gehad. Zo ontstonden de geuzen. Het eerste verhaal, De Zeven Jagers, werd nog gevolgd door 9 andere delen, voordat Willy van der Steen op 28 augustus 1990 kwam te overlijden. En op zijn eigen verzoek is deze serie na zijn dood niet door een studiomedewerker overgenomen. Ja, u hoort het, we staan ook vlakbij een kerk die toegewijd is aan de heilige Jozef. En de heilige Jozef is een heilige die gevierd wordt in de maand maart, maar die we eigenlijk gedurende het hele jaar door kunnen vieren. Hij heeft nog een feestdag natuurlijk in de maand mei als patroon van de arbeid. Hij is patroon van de goede dood, patroon van de kerk. Hij zal op onze weg nog langskomen. En zo staan we dus aan de stad waar Suske en Wiske ontstaan is en zo vele kinderharten ongetwijfeld heeft veroverd in de jaren dat de stripboeken uitkwamen en het nog steeds doen natuurlijk. Nu, Suske en Wiske wordt niet het hoofdthema van onze pelgrimstocht vandaag. We zijn begonnen in Heide, dat ligt niet ver van Kalmthout. En dan verbinden we die twee en dan komen we naar de Kalmthoutse Heide. Dat ligt hier ook niet ver af. Alleen zullen we vandaag niet onmiddellijk sterk de natuur intrekken, maar wel enkele steden aandoen. De tocht die gaat nog van Heide richting Kapellen. En vanuit Kapellen zullen we dan verder gaan naar Merksem, om hopelijk goed te eindigen in Antwerpen. Want wij wandelen vandaag een stukje van de Camino Brabantica af. Dat is de weg die natuurlijk leidt naar het heiligdom van Santiago de Compostela. Zo ver gaan wij niet vandaag, maar we zullen toch hier en daar de Camino een stukje afwandelen en tegenkomen op onze pelgrimstocht vandaag, de Via Brabantica, Via Gallia Belgica. Die komt vanuit Nederland, gaat door onder andere Heide, Kapellen, zo naar Merksem, doorheen Antwerpen. Dus in die zin volgen we een beetje dezelfde route. Ongetwijfeld doet dat voor zij die pelgrim in eigen land volgen denken aan de heer Jean Bacchus die we mochten ontmoeten tussen Briquemont en Sérignan toen we van Chevetogne naar de Fraternité de Tibriade zijn gewandeld. Opnieuw een uitnodiging om voor hem, maar ook voor alle pelgrims die eraan denken om een pelgrimstocht naar Santiago de Compostela te ondernemen, om voor hen te bidden en Gods zegen te vragen. Goed, tijd om onze rugzak op te nemen en we gaan een beetje wandelen en stappen. Onze volgende halte, we gaan dus van Heide richting Kapellen, is een bijzondere kapel, de Lievenskapel, die toegewijd is aan Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten.
Oh,
En zo, beste luisteraars, zijn we ondertussen aangekomen bij de Lievenskapel. Een kapel die men op de weg tussen heide en kapellen kan terugvinden. En die eigenlijk vlak bij een vrij drukke weg ligt. Het is zo dat de afbeelding van de heilige maagd Maria met de afbeelding van haar zoon, Jezus Christus, in de kunst een hele evolutie heeft doorlopen. Bijvoorbeeld in de 9e eeuw zien we vooral een zegepralende Christus als een gekroonde majesteit en Maria als een koninklijke jonkvrouw, als een mooie edeldame. Het is de tijd van de Mater Gloriosa, Onze Lieve Vrouw in al haar glorie. In de middeleeuwen, dan spreken we over de 11e en de 12e eeuw, dan durft men Christus ook voor te stellen, bebloed en met een vaalbleek gelaat, terwijl Maria meer de zorgzame moeder wordt, de voorbeeldmoeder van de hele wereld, afgebeeld met een rozenkrans. En nog later, in de 15e eeuw, wordt Christus de man van smarten en Maria de Mater Dolorosa, Onze Lieve Vrouw onder het kruis. Later, Onze Lieve Vrouw van de zeven weeën of zeven smarten. Een voorstelling die men veel kan aantreffen in Antwerpen. Zo vindt men bijvoorbeeld kapellen toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten in Herentals, ook Herenthout en uiteraard ook Mechelen. Als men weet dat kapellen zijn deel heeft gekend van de pest, van hongersnood en oorlogen, ja, dan is het niet verwonderlijk dat Onze Lieve Vrouw ook hier reeds vroeg werd vereerd. Dat blijkt uit verschillende kerkvisitatieverslagen, het bestaan van de vele gilden en het ontstaan van vele broederschappen. Zo kent men in kapellen onder andere de gilde Sint Sebastiaan, Sint Christoffel en Sint Ambrosius. En een gildejaar begon altijd op 8 september, het feest van de geboorte van de heilige maagd Maria. Nu, deze Lievenskapel, die kent een geschiedenis die moet ontstaan zijn rond de jaren 1860 of 1870, toen boomkweker Frans Lievens aan de overzijde van zijn woning Villa Erika in de Heidestraat Noord nummer 3 enkele epicias had geplant op de strook grond tussen deze straat en de oude Heidestraat. Maar de bomen wilden niet gedijen, behalve één exemplaar, dat buitengewoon snel groeide. Aan deze prachtige boom hing Frans Lievens een houten kapelletje met Mariabeeld. En voorbijgangers kwamen er verpozen en namen er de tijd voor een kort gebed. Er kwam ook meer en meer toeloop van mensen en men plaatste er vervolgens een rustbank. Een hele trouwe bezoekster van dat kapelletje was Johanna Bastiaansen, de meid van dokter De Ram, die toen zijn praktijk aan de Antwerpse Steenweg had. Zeer begeesterd wilde zij ijveren voor de bouw van een iets grotere stenen kapel op deze bidplaats. En ook het beeldje wilde ze vervangen door een beeld van Onze Lieve Vrouw van La Salette. Er ontstond in die tijd een grote devotie voor Onze Lieve Vrouw van La Salette, die nog niet zo lang geleden was verschenen, op 19 september 1846, 4 dagen na het feest van Onze Lieve Vrouw van de Zeven Smarten. Men probeerde daarvoor geld in te zamelen, wat niet zo makkelijk was, maar het beeld kwam er in 1877, het jaar dat eerwaarde heer Bossaar pastoor werd in Capelle. Jo ging bidden in de kathedraal en kreeg er een ingeving om een bepaalde dame aan te spreken om het beeld te schenken en dat lukte. Vol verwachting vroeg zij aan de kapelse kasteeldame, mevrouw, bent u het die mij het beeld van Onze Lieve Vrouw van La Salette zal schenken? En de dame was ontroerd en aangedaan. Samen togen zij naar de Kammenstraat om het beeld te kopen, het werd naar kapellen gebracht en door eerwaarde heer Bossaar gewijd. Eind 1879 zal Theresia de Breuker een kapel oprichten waar vroeger het houten kapelletje aan de boom hing. Zijn dan de plannen van Johanna Bastiaansens niet doorgegaan? We weten het eigenlijk niet. Een feit is dat Theresia de Breuker en Frans Lievens samen naar notaris Prudentius Kennis zijn geweest om er ten voordele van de kerkfabriek afstand te doen van het kleine perceeltje grond en de kapel. De kapel was bij gedoging en eenvoudige toestemming van Lievens door Theresia op zijn grond opgericht. Slechts de schenkers en twee getuigen waren aanwezig. Amper 2 jaar later deed zich de noodzaak voelen om de kapel te vergroten omwille van de grote toeloop van het volk. Er waren problemen voor eerwaarde heer Bossard. De relaties tussen het gemeentebestuur en de parochie waren niet al te best. Bossard bleef echter niet bij de pakken zitten. Wetende dat hij geen toelating zou krijgen, overtuigde hij mevrouw Lievens en de heer Mariën, burgemeester en aannemer, te ontbieden om ter hare rekening de kapel te vergroten. Wat ook geschiedde. Een jaar later volgde een restauratie, vermits het achterste deel wegzakte omdat het niet op vaste zavelgrond stond. Oktober 1887 dan, een zeer belangrijk jaar voor de korte geschiedenis van de Lievenskapel, en wel vanuit dubbel oogpunt. Er kwam een uitbreiding van de bidplaats door een gift van een perceel mastbos van 1032 vierkante meter. En ook de oppervlakte van de kapel werd vergroot. De grond werd door de heer Lievens op aandringen van juffrouw Justine de Ridder aan de kerkfabriek geschonken, om er een weg van de zeven weeën op te richten. Deze maal werd de gift onmiddellijk aanvaard door de kerkfabriek. Justine stelde voor een onthaling te doen om de staties te kunnen oprichten. In 1888 zal pastoor Bossard de broederschap van Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën oprichten. Naar aanleiding van vergrotingswerken en de aanleg van een bedeweg aan de kapel. Het leidt niet de minste twijfel dat de bijdrage van de servieten daarmee verband houdt. De servieten, of de Ordo Servorum Mariae, vormden een bedelorde. Het beeld van Onze Lieve Vrouw van La Salette, door Jo de Ram geschonken, werd door pastoor Bossard vervangen door een ander, toen de kapel een tweede maal werd vergroot. De reden is een beetje vaag, maar men vermoedt dat mogelijk het eerste beeld door spelende kinderen helaas stuk ging. In 1914 is de kapel bijna volledig uitgebrand en dacht men dat het beeld verloren was gegaan. En het werd toen vervangen door een ander, Onze Lieve Vrouw van altijddurende bijstand. Wanneer de Sint-Christoffel-gilde tijdens de kermisdagen meewerkte aan een heemkundige tentoonstelling, met onder andere een stand over de Lievenskapel, ten bate van de restauratie ervan, werd het vroegere beeld op een veilige kerkzolder gevonden. En zo zou dus uiteindelijk deze kapel tot stand komen. Ja, het is een hele mooie kapel met verschillende glasramen. Zo is er een glasraam dat verwijst naar Onze Lieve Vrouw van Banneu. Ook de heilige Jozef, die wordt afgebeeld met het kind Jezus en een kerk, want hij is patroon van de kerk, zoals we al in het begin van onze tocht hebben kunnen vermelden. De heilige pater Damiaan heeft ook een mooi glasraam en de heilige pater Lievens. Zoals ik al zei, wandelen wij vandaag een stukje van de Camino, dus ook de heilige Jacob of Jacobus, kan niet ontbreken, en Onze Lieve Vrouw van Boga. En dat is toch wel opnieuw een knipoogje, als het ware, naar de tocht die we hebben ondernomen van het Monastère de Chevetonie naar Onze Lieve Vrouw van Boga. Alsof Onze Lieve Vrouw ons op deze manier echt wil verwelkomen. Er is hier een mogelijkheid om een kleine gift te doen en een kaarsje te branden. Dat gaan wij ook doen. Dan gaan we kort bidden voor al uw intenties en dan even naar buiten gaan, want buiten is er dus een soort van rondgang die je kan doen met 7 staties van de smarten van Onze Lieve Vrouw. Daar gaan we ook elk een weesgegroetje bidden alvorens we onze weg verder zetten. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En zo kunnen wij even naar buiten gaan, de rondgang doen. We bidden bij iedere statie, zeg maar, bij iedere smart van onze lieve vrouw, een wees gegroet. En zullen dan onze weg verder zetten.
Велича душа моя Господа, и возрадовася дух мой, о Боже, спасе мое.
De eerste smart van de heilige maagd Maria is de lijdensvoorspelling door de heilige Simeon op het moment dat het kind Jezus wordt opgedragen in de tempel. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
Честнейшую херувим и славнейшую без равнения серафим.
De tweede smart van de heilige maagd Maria. De heilige maagd Maria vlucht samen met de heilige Jozef en het kind Jezus naar Egypte. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
Честнейшую херувим и славнейшую без равнения серафим.
De derde smart van onze lieve vrouw. Het verlies van het kind Jezus in de tempel. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
Честнейшую херувим и славнейшую без равнения серафим.
De vierde smart van de heilige maagd Maria is de ontmoeting van de heilige maagd Maria met de lijdende Jezus op zijn kruisweg. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
Честнейшую херувим и славнейшую без равнения серафим.
De vijfde smart van onze lieve vrouw. Jezus sterft aan het kruis. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. De zesde smart van de heilige maagd Maria. Het lichaam van de gestorven Jezus wordt van het kruis gehaald en in haar schoot gelegd. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, Bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
Венечитуша моя Господа, и возрадовася дух мой, о Боже, спасе мое.
En tot slot, de zevende smart van de heilige maagd Maria. Het lichaam van Jezus wordt in het graf gelegd. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen. En hoewel het gaat over zeven smarten, zeven momenten waarop onze lieve vrouw heeft geleden, is het ook ergens altijd verbonden met de vreugde. De voorzeggenschap van het lijden door de heilige Simeon is verbonden met de vreugde van de opdraging van het kind aan de vader. De vlucht naar Egypte is verbonden met de vreugde van het kunnen terugkeren, zodat Jezus Christus zijn missie, als het ware, die hij van de vader heeft gekregen, kan voltooien. Het verliezen van het kind is verbonden met de vreugde van hem terug te vinden in de tempel. En het zien lijden van haar zoon, hem zien sterven, zijn dode lichaam van het kruis halen en in het graf leggen, zijn allemaal zaken die nodig zijn om de verrijzenis mogelijk te maken. En zo zien we dat het kruis en het licht werkelijk met elkaar verbonden zijn. En dat doet mij opnieuw denken aan wat Frère Marc vertelde in de Fraternité de Tibriade toen we daar te gast waren. Dat kruis en licht nu eenmaal met elkaar verbonden zijn. En ook die rondgang die men hier kan doen, die toont dat aan. Ja, het is een beetje jammer dat we niemand treffen vandaag in de kapel. Maar goed, we moeten aanvaarden wat God ons geeft op deze weg. Dus wij gaan de rugzak terug opnemen en gaan verder richting kapellen. We zijn daar vlakbij. En dan van daaruit zullen wij de mogelijkheid hebben eerst in Capelle om de Sint-Jozefskapel te bezoeken. Dat is ook een bijzondere plaats waar we al over gehoord hebben op Radio Maria, maar waar we nog eens zullen blijven stilstaan bij de geschiedenis. En misschien treffen we daar wel iemand die ons wat meer uitleg daarover kan geven.
Every day the struggles in my way, I find it difficult to say, yeah. I hear you calling, but I can find the strength to answer your call, but I'm failing and falling. Every day, the struggle's in my way, I find it difficult to say, yeah. I hear you calling, but I can't find the strength to answer your call, but I'm failing and falling. I'm longing for that moment I can say, yes, with all my heart I pray. Lord, have mercy on me again. To the right, most of the time I don't know what to decide. I hear you calling, but I can't find the strength to answer. But you'll never stop waiting and calling, longing for that moment I can say, yes, with all my heart I pray. Lord, have mercy on me again. I'm cold when you're not there. I need your comfort 'cause I'm lonely.
strength, 'cause I'm weak without you. I need your warmth, 'cause I'm cold when you're not there. I need your comfort, 'cause I'm lonely. Oh Lord, I need your mercy.
Op naar Kapellen dus. Kapellen is een gemeente in de Belgische provincie Antwerpen en ligt in de Kempen, het noorden van de provincie waar we ons dus bevinden. Het is een stukje groter dan Heide. Het telt ruim 26.400 inwoners en bestaat uit verschillende wijken, waaronder Kapellencentrum, Puttenkapellen of het oostelijk deel van het grensdorp Putten, Kapellenbos, Hoogboom en Zilveren Hoek. We kunnen zeker zeggen dat deze gemeente eerder een residentieel karakter heeft. We komen langs vele kasteeltjes en grote villa's. En dat zal ook een stukje het contrast tonen in onze pelgrimstocht vandaag. Want we gaan langs vele grote villa's, afdalen als het ware zo richting Antwerpen en dan komen we ook voorbij andere woongelegenheden. We komen door buurten die mensen gemakkelijk de buurt van de rijken noemen en we zullen door buurten komen waar de mensen gemakkelijker zullen zeggen dat het arme mensen zijn die er wonen. Het is maar wat men armoede noemt, natuurlijk. En terwijl ik die tocht heb afgericht, werd het ook duidelijk dat God niet zozeer wou zeggen dat er iets mis is met mensen die misschien meer financiële middelen hebben dan anderen. Maar wel dat we allen geroepen zijn om heilig te worden in onze eigen concrete situatie. Ja, dat betekent dus dat zij die veel hebben, als het gaat over geld en middelen, ergens een verantwoordelijkheid dragen tegenover hun broeders en zusters op de plaatsen waar zij wonen en misschien minder hebben. Bepaalde noden hebben, zelfs niet eens zouden kunnen voldoen in hun basisnoden. Ja, ook armoede is in onze streken een echte realiteit. Maar tegelijkertijd is het oplossen van de armoede van zij die minder hebben niet een noodzakelijk een vordering voor hun zielenheil, voor hun weg naar heiligheid, voor hun eenheid met God. Want die moeten wij allen samen proberen te bewerkstelligen in ons leven, door ons werkelijk te hechten aan Christus, rijk en arm, gezond en ziek, oud en jong. Voor nu gaan we dus wel doorheen die villa-wijken, villa-parken, de landhuizen en verschillende kastelen voorbij. De leefgemeenschappen die deel uitmaken van de gemeentekapellen zijn oud, want ze dateren van de 13e eeuw. Hoogboom bijvoorbeeld vinden we al terug op documenten uit 1267 en wordt daar Hobonia genoemd. Hoge Schoten, het huidige centrum, zal 10 jaar later volgen samen met Erdbrand, ofwel het huidige Putten. En de wijk Zilveren Hoek, pas sinds 1983 bij Kapellen gevoegd, zal in 1844 voor het eerst op het kadasterplan verschijnen. Een andere plaats die we voorbij zullen komen is Ekeren. Dat is een van de volgende steden die we zullen aandoen. En eigenlijk maakte Kapellen oorspronkelijk deel uit van de heerlijkheid van Ekeren. En vanaf de 13e eeuw zullen delen van het grondgebied geregeld van eigenaar wisselen. Uiteindelijk zal in 1714 die volledige heerlijkheid, dat hele domein van Ekeren, onder het bewind vallen van de heren van Salm-Salm. Tijdens de Franse bezetting werd Kapellen in 1795 in de municipaliteit van Stabroek ondergebracht. en werd in 1800 een zelfstandige gemeente. Op dat moment ontving ze een deel van het grondgebied van Hoevenen. Toen die gemeente verdween in 1828 en opgeheven werd, en een deel van de gemeente Ekeren toen er een grenscorrectie werd doorgevoerd in 1846. Wanneer we kijken naar die geschiedenis, dan zien we toch een constant wisselen van die grenzen en grondgebieden. Maar voor de kerkelijke realiteiten is dat veel minder het geval geweest. De parochie van Hogeschoten bijvoorbeeld werd in 1277 overgedragen aan de Sint-Bernardus-abdij van Hemiksem. Tot dan was de parochie afhankelijk van de Sint-Lambertuskerk te Ekeren. Het oudste gebouw van de gemeente is de kerk van Capelle. Tot de 14e eeuw volstond een kapel om de inwoners de mogelijkheid te geven om God te danken en te vieren. Doorheen de tijd is het gebouw vaak veranderd. Het koor dateert bijvoorbeeld uit de 14e eeuw, terwijl de kruisbeuk dan in de 16e eeuw is gebouwd. Als we dan naar de verdere geschiedenis van kapellen kijken, dan zien we periodes van bloei en natuurlijk ook periodes van moeilijkheden. We denken maar bijvoorbeeld aan het Beleg van Antwerpen, maar ook, zoals we al eerder konden horen, heeft de pest er ook zwaar gewoed. Dat was in 1623. En dan in de periode van de Eerste Wereldoorlog kwam de Spaanse griep, wat een ziekte was die heel veel sterfgevallen heeft veroorzaakt onder de bevolking. Na de Eerste Wereldoorlog zien we een korte herstelperiode rond het jaar 1930, want op dat moment zal de crisis helemaal ook zijn gevolgen laten voelen binnen de gemeente. Pas na de Tweede Wereldoorlog zien we opnieuw een periode van herstel. De gemeente Capellen werd uiteindelijk op 4 oktober 1944 bevrijd door het Canadese bataljon Les Fusiliers Mont-Royal. Als we even kijken naar de figuren die in Capellen zijn geboren, dan valt er iemand op die we ook al eerder eens hebben besproken op Radio Maria, namelijk Monseigneur Frans Daneels. Deze werd in 1941 geboren in Capellen en legde in 1961 zijn geloften af in de Norbertijnerabdij van Averbode. In het jaar 1966 werd hij tot priester gewijd. Na zijn wijding studeerde hij tot 1971 kerkelijk recht aan de Gregoriaanse Universiteit in Rome, waar hij een doctoraat behaalde. En daarna keerde hij terug naar Averbode. Zodoende was hij van 1977 tot 1982 pastoor-deken van Averbode. In 1982 zou hij echter terug naar Rome geroepen worden als procurator-generaal van de Norbertijnse orde. Van 1985 tot 2005 doseerde hij kerkelijk procesrecht aan de Gregoriaanse Universiteit te Rome. In 1989 werd hij promotor justitie van het hoogste tribunaal van de apostolische signatuur en in 1998 lid van de disciplinaire commissie van de Romeinse Curie. In 2008 werd Monseigneur Daneels benoemd tot secretaris van de apostolische signatuur en werd hij tot bisschop, titulair bisschop van Bita benoemd. Hij werd dus tot bisschop gewijd op 1 mei 2008 en op 10 oktober 2012 werd hij dan titulair aartsbisschop. Op 16 juli 2016 ging hij op emeritaat, maar op 30 september 2017 werd hij benoemd tot rechter bij de Apostolische Signatuur. Dat is een kerkelijke rechtbank van het Vaticaan. Het is een van de 3 gerechtshoven die eigenlijk behoren tot de Romeinse Curie. Je zou het een beetje kunnen vergelijken met een Hof van Cassatie en de Raad van State. Maar dat is dus een link die we toch nog ook hebben gevonden hier in Capellen met onze heilige moeder de kerk en met de Romeinse Curie zelfs. We gaan verder stappen tot in Capellen. Voorbij de Villa-wijken gaan we naar de Nieuwe Wijk, Nee, geen wijk die volgebouwd is met landhuizen, maar wel een wijk die toen gekend stond als een zeer arme buurt. Waar enkel mensen woonden die je eigenlijk wilde vermijden. En het is juist daar dat de heilige Jozef zijn kapel wou. En zo zijn we aan het einde gekomen van onze eerste aflevering van onze nieuwe pelgrimstocht, die ons langs heide, kapellen, Ekeren, Merksem en uiteindelijk tot in Antwerpen zal brengen. Vandaag vertrokken we dus vanuit Heide en hielden halt in de Lievenskapel. Een volgende keer zullen wij dus aankomen in de nieuwe wijk in Kapellen. Daar gaan we op bezoek in de Sint-Jozefskapel en ontdekken we daar het bijzondere verhaal van zuster Justa en de wijze waarop de heilige Jozef zich als het ware wou vestigen te midden van de arbeiders in de nieuwe wijk. Van daaruit gaat het dan verder naar Ekeren en nog naar Merksem, waar we het graf van Hermanneke Wijns zullen bezoeken. En dan uiteindelijk naar Antwerpen, maar dat is voor een volgende keer. Zo, dierbare medepelgrims, ik dank u van ganser harte dat u vandaag opnieuw met ons bent meegegaan. En dan hoop ik dat we elkaar een volgende keer mogen treffen voor het volgende deel van onze pelgrimstocht. Van harte dank en graag tot een volgende keer.